Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macro Nieuws. Jouw wekelijkse portie macro-economie, geopolitiek en beleggen in gewone mensentaal. Mijn naam is Jef Tollons en fijn dat je er weer bent. En deze week duiken we in een onderwerp dat bijna iedereen met spaargeld of beleggingen raakt. En dat tegelijk zo'n juridisch moeras is dat de halve fiscale wereld er hoofd bij van krijgt. Ik heb het natuurlijk over box 3, de belasting op je vermogen. En afgelopen week kwam er een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad. En ondertussen ligt er een compleet nieuw belastingstelsel klaar dat over een paar jaar je spaarrekening en je portefeuille anders gaat raken dan je gewend bent. Nou, in de macro van de week leg ik dus uit wat er speelt en daarna hoor je hoe het buitenland reageert met een opvallend voorbeeld uit Noorwegen. En bij de term van de week pak ik de samengestelde rente erbij en we sluiten af met wat dit voor jou betekent. Inclusief de vraag of vanmorgen de Nederlanders straks vertrekken of hun geld in een BV stoppen. Blijf hangen! Nou, we beginnen weer eventjes met een macro van een week, oftewel box 3 op de schop. En box 3 is de belasting op je vermogen. Heb je geld op de bank, aandelen, crypto of een tweede woning, dan kijkt de Belastingdienst daarna. En precies daar zit al jaren de pijn. In één technisch woord, forfaitaire. En forfaitaire is een chic woord voor we schatten het wel. De fiscus keek niet naar wat jij echt verdiende, maar rekende met een vast van tevoren bedacht rendementspercentage. Lekker eenvoudig in de uitvoering. Want zo hoef je niet van miljoenen mensen het echte rendement te berekenen. Het liep alleen spaak in de jaren dat de spaarrente bijna nul was. Een spaarder die amper rente kreeg, betaalde belasting alsof hij flink had verdiend. En voor heel veel mensen voelde dat als heffen over winst die er nooit was. Dan in december 2021 trok de Hoge Raad een streep in wat werd kerstarrest noemen. Oordeelde de hoogste rechter dat dit systeem in strijd was met het Europees recht. Wie aantoonbaar te veel had betaald, moest gecompenseerd worden. Nou, klinkt als een overwinning en voor een grote groep was dat het ook. Alleen zat er uiteraard een addertje onder het gas en dat addertje was deze week opnieuw groot nieuws. Compensatie ging namelijk alleen naar de mensen die destijds op tijd officieel bezwaar hadden gemaakt. De enorme groep die dat niet had gedaan, de zogenoemde niet-bezwaarmakers, viste achter het net. En via een grote proefprocedure hoopte die groep alsnog mee te delen. Op 25 juni 2026 deed de Hoge Raad uitspraak en het werd een tegenvallen. De rechter oordeelde dat niet-bezwaarmakers over 2017 tot en met 2020 geen recht hebben op rechtsherstel, omdat iemand die geen bezwaar maakte juridisch in een andere positie zit dan iemand die dat wel deed. In de woorden van de Hoge Raad, van gelijke gevallen is hier geen sprake. Nou, en dit raakt natuurlijk heel veel mensen. En volgens schattingen kan het om ruim 1 miljoen Nederlanders gaan die nu definitief naast die compensatie grijpen. Voor de schatkist is het andersom een meevallen van enkele miljarden. Ter vergelijking, het herstel voor de groep die wel op tijd bezwaar maakte, kostte ze de staat al ongeveer 3,6 miljard euro. Nou, je snapt dus waarom dit hoog op de politieke agenda staat. Nou, en hoe zit het dan nu met dit jaar? We zitten dus in een tussenfase met overbruggingswetgeving. Het oude systeem draait nog, maar met een pleister erop, de tegenbewijsregeling, die sinds dit jaar gewoon in je aangifte zit. Was je werkelijke rendement lager dan de schatting van de fiscus, dan mag je dat aantonen en betaal je over je echte opbrengst. Het tarief blijft in 2026 36% en het heffingsvrije vermogen staat op ruim 59.000 euro per jaar. Het dubbele met een fiscale partner. Nou, blijf je daaronder, dan raakt box 3 je niet. Nou, en dan het deel waar het echt om draait. Het kabinet wil af van die bedachte percentages en overstappen op je werkelijke rendement. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel, de wet werkelijk rendement box 3, aan op 12 februari van dit jaar. En het ligt nu bij de Eerste Kamer. De hoofdregel wordt de vermogensaanwasbelasting. Nou, laat dat woordje niet afschrikken. Je betaalt voortaan elk jaar over je opbrengst en daarbij telt ook de waardestijging mee die je nog niet hebt verzilverd. Stijgen je aandelen van 100 naar 120, dan reken je dat jaar af over die 20 euro. Ook al heb je niets verkocht. Voor vastgoed en aandelen in start-ups geldt een andere variant. De vermogenswinstbelasting, waarbij je pas afrekent als je verkoopt. Nou, dat sluit dus beter aan bij je portemonnee, want dan komt er ook echt geld binnen. In ruil voor het oude heffingsvrije vermogen komt er een heffingsvrij rendement van 1800 euro per persoon per jaar. En verliezen mag je binnen box 3 verrekenen. Nou, is dit dan de oplossing voor alle ellende? Daar zit de spanning. De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, plaatste zware kanttekeningen over de complexiteit en over een belastingdienst die het amper aan kan. Daarom wordt er nog volop gesleuteld. De staatssecretaris kijkt naar verzachtingen zoals een verlies dat je met een eerder jaar kunt verrekenen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2028, maar in Fiscaal Nederland weet je pas zeker als het in het staatsblad staat. Een verschuiving na 2029 of later is door meerdere fiscalisten al genoemd. Nou, en dan de reacties uit het buitenland. Hoe kijkt het buitenland naar dit plan? Nou, de reacties lorgen er niet om. Het onderdeel dat de meeste ophef veroorzaakte is de belasting op winst die alleen op papier bestaat. In de internationale pers werd Nederland neergezet als een buitenbeentje. Uit een rondvraag onder belastingadviseurs bleek dat geen van 12 vergelijkbare landen zo'n vermogensaanwasbelasting kent. En die richting is wereldwijd juist andersom. Van de 12 rijke landen die in 1990 nog een vermogensbelasting hadden, zijn er vandaag nog maar 4 over. Ook bekende ondernemers roerden zich. Shopify-baas Toby Lutken noemde de wet het domste wat een regering op dit moment kan nastreven. Elon Musk reageerde instemmend op iemand die het plan op X crazy noemde. En dichter bij huis waarschuwde prins Constantijn, gezant voor de start-up wereld, dat werknemers die in aandelen worden betaald straks een aanslag kunnen krijgen over koerswinst die ze nog niet hebben verzilverd. En dan Noorwegen. Het voorbeeld dat in vrijwel elke analyse opduikt. Want daar pakt een vergelijkbaar idee averechts uit. In 2022 verhoogde de Noorse regering de vermogensbelasting. In de hoop op meer geld voor de schatkist. Wat gebeurde was het tegenovergestelde van de bedoeling. Een groep vermogende Noren pakte de koffers. Volgens denktank Civita vertrokken er in 2022 ongeveer 261 rijke inwoners en in 2023 nog eens 254, ruim het dubbele van de jaren ervoor. Het bekendste gezicht werd Frederik Haga, medeoprichter van techbedrijf Dune. Hij kreeg na een grote investeringsronde belastingaanslagen die vele malen hoger waren dan zijn eigen inkomen, terwijl hij maar een bescheiden salaris opnam. En hij verhuisde naar Zwitserland. Het venijn zit in de rekensom erachter. Wie vertrekt, neemt zijn complete toekomstige belastingafdracht mee naar het buitenland. En dat gaat veel verder dan de vermogensbelasting van 1 jaar. En critici stellen daarom dat de hogere heffing de Noorse staat per saldo meer heeft gekost dan opgeleverd. En de regering zelf liet zien dat het probleem reëel was. In 2024 scherpte Noorwegen de zogenoemde exit-tax aan. Om te voorkomen dat mensen via immigratie onder de heffing uitkwamen. Een reparatie om de uitstroom te dempen en daarmee tekenend voor hoe het eerste plan had uitgewerkt. En eerlijk is eerlijk, een vergelijking gaat nooit helemaal op. De staatssecretaris benadrukt dat ons systeem deels voortkomt uit juridische noodzaak, omdat de Hoge Raad een heffing op werkelijke rendementen eiste en dat een vermogensaanwasbelasting voor de schatkist stabieler en makkelijker uitvoerbaar is. Sommige economen vinden de aanpak zelfs principieel beter, omdat die uitstelgedrag tegengaat. Nou, de grote vraag voor Nederland is of we het Noorse scenario kunnen vermijden of dat ook hier het meest mobiele vermogen als eerste vertrekt. Nou, en dan zijn we aangekomen bij ons rubriekje De Term van de Week. En de term van deze week is samengestelde rente. Nou, en deze week kies ik dus bewust voor samengestelde rente, ook wel rente op rente effect genoemd. Zonder dit begrip mis je de kern van waarom de nieuwe box 3 zo gevoelig ligt. Het werkt zo. Zet 1000 euro weg tegen 5% per jaar. Nou, na een jaar heb je 50 euro rente, dus 1050 euro. Het tweede jaar krijg je rente over die volle 1050 en verdien je dus ook rente over de rente van vorig jaar. Dat lijkt eerst een schamel verschil, maar over 20 of 30 jaar gaat het hard. Je vermogen groeit dan niet rechtlijnig omhoog, het buigt steeds steiler. Zie je het als een sneeuwbal die van een berg rolt en bij elke omwenteling meer sneeuw oppakt. Er is een uitspraak die vaak aan Einstein wordt toegeschreven. Dat samengestelde rente het 8e wereldwonder is. En dat wie het begrijpt het verdient en wie het niet begrijpt het betaalt. Of hij dat echt zei is twijfelachtig, maar het idee klopt als een bus. En nu de link met belasting. Die sneeuwbal rolt ongestoord door zolang je hem met rust laat. Hou je er elk jaar een schep sneeuw af, dan blijft hij kleiner en groeit hij de jaren daarna ook langzamer. Want er is minder massa om sneeuw mee op te pakken. Belasting over je rendement werkt precies als zo'n schep. In het oude systeem en in veel buitenlandse systemen reken je pas af op het moment van verkoop. En tot die tijd rolt je bal door. In de nieuwe vermogensaanwasbelasting reken je in principe elk jaar af. Ook over winst die alleen op papier bestaat. Voor de korte termijn lijkt dat een detail, maar over een horizon van 10 tot 30 jaar kan het een merkbaar verschil maken in wat je overhoudt. Dat is geen waardeoordeel over of het eerlijk is. Het is de rekenkundige werkelijkheid van rente op rente. Nou, en dan de vraag die jou het meest bezighoudt. Wat betekent dit nou voor jou? Nou, voor de spaarder met een vermogen onder de vrijstelling verandert er weinig. Blijf je daaronder, dan kun je rustig achteroverleunen en is die hele box 3 storm vooral een verhaal op het journaal. Nou, voor de belegger met een wat grotere portefeuille wordt het namelijk opletten. Vooral op het punt van liquiditeit. Onder een vermogensaanwasbelasting kun je dus in een goed beursjaar belasting verschuldigd zijn over winst die alleen op papier staat. Nou, ik maak het even concreet met twee scenario's. Het eerste scenario, stel je hebt een goed jaar. Je hebt op 1 januari aandelen ter waarde van 100.000 euro. Einde van het jaar staat je portefeuille op 120.000 dollar, of euro bijvoorbeeld. En je aanwas is dus dan ook 20.000 euro. Nou, en daarover betaal je dus 36%, ruim 7.000 euro. Je hebt niets verkocht, maar je doet wel aangifte over die winst. Tot zover logisch. En voor sommigen zelfs eerlijker dan het oude systeem. Nou, en dan het tweede scenario. Het jaar erna draait de beurs. Je begint opnieuw bij 120.000, maar de koersen die gaan zakken. Op 31 december sta je weer op 100.000 euro. Die 20.000 winst van vorig jaar is dan verdwenen. Maar de 7.000 euro belasting die je erover hebt betaald, die krijg je dus niet terug. Je staat precies waar je 2 jaar geleden ook stond. Minder belasting. Dus je hebt dus eigenlijk afgerekend over een winst die er uiteindelijk dus nooit was. Nou, en dan is er nog een effect dat minder zichtbaar is, maar over lange tijd misschien wel het meest voelbaar. Onthoud die sneeuwbal die we eerst bespraken. Die rolt het krachtigst als je hem met rust laat. Elk jaar belasting betalen over je aanwas betekent dat je elk jaar een schep sneeuw van je bal afhaalt. Ook als je jezelf niets hebt verkocht. Een kleinere bal in januari pakt in december minder sneeuw op. Dat stapelt jaar na jaar. Over een horizon van 30 jaar kan het verschil in eindvermogen aanzienlijk zijn. Nou, en dit raakt een grotere groep dan je denkt. Niet alleen de rijke belegger met een forse portefeuille, maar ook de ondernemer die zijn spaargeld in aandelen heeft zitten en zijn maandelijkse inkomen netjes opmaakt. Of iemand die in een goed beursjaar een mooie papieren winst boekt, maar gewoon geen grote pot cash heeft staan. Die mensen krijgen dus een belastingaanslag over winst die ze dus niet hebben verzilverd. Nou, en dan heb je eigenlijk 3 opties. Je verkoopt een deel van je beleggingen, precies wat je dus niet wilde. Je tapt een spaarbuffer aan die je niet wilde aanspreken. Of in het ergste geval, je leent geld om belasting te betalen over een winst die je nooit hebt ontvangen. De verliesverrekening helpt deels, maar lost het liquiditeitsprobleem op het moment van de aanslag zelf niet op. Ja, en dat is de reden waarom dat onderdeel zo'n heet hangijzer is in vooral de politieke discussie. Nou, en dan de gevolgen waar steeds vaker over wordt gespeculeerd. Want zo'n grote wijziging verandert gedrag. Nou, ik geef je steeds de 2 kanten. Nou, de eerste reactie is vertrek. Sommige zeer vermogende Nederlanders zouden kunnen verhuizen naar een land met een vriendelijker regime. Voorstanders wijzen erop dat zo'n stap ingrijpender is dan het lijkt. Omdat je echt je leven verplaatst en omdat Nederland bij immigratie soms nog een afrekening oplegt over opgebouwde winst. En critici stellen daar tegenover dat juist het meest mobiele vermogen makkelijk vertrekt. En dat de schatkist dan een belangrijke groep belastingbetalers verliest. Nou, hoe groot dat effect dus eigenlijk is, blijft dus voorlopig een kwestie van inschatting. Nou, en dan de tweede reactie. En in de praktijk de meest besproken, is de overstap naar een BV. Het idee is dat je je privévermogen onderbrengt in een eigen vennootschap, waardoor je in box 2 valt in plaats van box 3. En in box 2 betaal je in het begin zo pas als je geld uit de BV haalt of winst realiseert, en dus niet jaarlijks over je papieren aanwas. Zo laat je je sneeuwbal langer doorrollen. Wie deze route overweegt, moet wel rekening houden met de kosten en de administratie van een BV. En met anti-misbruikregels tegen het kunstmatig schuiven van vermogen rond de pijldatum. Of een BV voordelig uitpakt, hangt sterk af van je persoonlijke situatie. En dit is bij uitstek het moment om een goede fiscalist te raadplegen. En dan een derde, rustige reactie, is dat mensen hun vermogen verschuiven naar plekken buiten box 3. Denk aan extra aflossen op de eigen woning die in box 1 zit. Voor wie spaargeld toch weinig oplevert, kan het aantrekkelijk lijken. Al hangt het sterk af van je rente, je hypotheek en je eigen plannen. Nou, wat je ook van plan bent en voor iedereen met wat meer vermogen geldt, breng je administratie nu al op orde. Hou je aankoopwaardes en je opbrengsten goed bij, plus de waardes per begin en eind van het jaar. Dat zijn precies de gegevens die je nodig hebt voor de tegenbewijsregeling van vandaag en voor het werkelijke rendementstelsel van straks. Nou, tot slot het grotere plaatje met beide perspectieven naast elkaar. Voorstanders zeggen dat het heffen over wat je echt verdient eerlijker is dan over een geschat percentage. En dat een spaarder met een laag rendement zo beter af is. Dan critici, met de Raad van State voorop, wijzen op de uitvoerbaarheid en op het risico dat vermogen het land verlaat. Welke kant het gaat opvallen, bepaalt de politiek de komende maanden. En ik ga het voor je volgen. Nou, kort samengevat, de Hoge Raad zette deze week een streep door de hoop van ruim 1 miljoen niet-bezwaarmakers. Wat het kabinet miljarden euro scheelt. En dit jaar zitten we in een tussenfase met een tegenbewijsregeling. En vanaf naar verwachting 2028 komt er een nieuw stelsel waarin je werkelijk rendement wordt belast. Met alle gevolgen voor de manier waarop mensen hun vermogen inrichten. Onthoud de les van de term van de week. Elke euro belasting die je eerder betaalt is een schep sneeuw van je sneeuwbal. Nou, vond je deze aflevering nou nuttig? Abonneer dan op Macronieuws via Spotify of Apple Podcasts. En deel hem met iemand die ook spaart of belegt. Ik heb ook een eigen Substack en daar vind je ook een korte samenvatting met de belangrijkste onderwerpen en dingen weer terug. Nou, volgende week pak ik weer een nieuw onderwerp van de actuele economie erbij. Ik zou zeggen tot dan, let een beetje op je sneeuwbal en ik spreek je snel weer bij Macronieuws.